Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, de Vader, door Jezus Christus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort door te zingen van Psalm 111, de versen 1 en 5. Looft, halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. En daarna zingen we ook het vijfde couplet. Psalm 111, vers 1 en 5. Gemeente, laten we nu samen gaan luisteren naar de heilige wet van God, de 10 geboden en de hoofdzon die de Heer Jezus van de wet heeft gegeven. En daarna gaan we zingen als antwoord van Psalm 32, het eerste vers, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32, vers 1. Gemeente, hoor nu de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, geen overspel plegen. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En op een vraag van een van de schriftgeleerden, wat is het eerste van alle geboden, antwoordde de Heere Jezus, het eerste van alle geboden is, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laat ons nu samen voor de Heere verootmoedigen en hem zoeken in ons gebed. We zullen samen bidden. Heer in de hemel, trouwe en barmhartige God en Vader, wij komen bij u aan het begin van deze dienst van woord en gebed. We zeggen u dank dat u ons hier samenbrengt op deze mooie zondag. Dank u wel, Heere, dat we dit rustmoment in de week mogen hebben om samen te komen in uw huis als gemeente, genoemd naar uw heilige naam. als gemeente geroepen om uw lof te verkondigen, om de lofzang gaande te houden, maar ook om uw woord te horen en om uw woorden te doen. We belijden nu dat het daar vaak aan ontbreekt. Want we hebben de schrift al open gehad. We hebben de 10 woorden van uw heilige wet gehoord. En Heere God, die woorden, die 10 geboden, die beschuldigen ons, die veroordelen ons. Dat wij als mensen geschapen naar uw goddelijk beeld totaal niet op u lijken. U bent zo heilig en wij zijn zo onheilig. U bent zo liefdevol en wij zijn vaak zo haatdragend. U bent totaal gericht op het behoud van ons mensen. U hebt uw enige geboren zoon gegeven, vol van opofferingsgezindheid. En wij trekken zo vaak ons eigen plan en wij zoeken ons eigen belang en we doen ons eigen ding. Heren, dat belijden we u. En we bidden u, Heren, geef dat we te feliciteren zijn daarin dat we leven mogen van uw vergeving. We hebben het gezongen. Welzalig de mens die zonden zijn vergeven. Dan zijn we echt gelukkig te prijzen. Als die blokkade weg is tussen u en ons. Als er een effen pad is. Als we mogen weten, Heren, dat u ons ziet als mensen die geen enkele zonde hebben gedaan en alle gerechtigheid en gehoorzaamheid van uw wet volbracht. Heren, wilt u ons zien alsof wij de Heer Jezus zijn. Wil ons aanzien in zijn offer. Ons zal onze schulden kwijtschelden en ons kleden met zijn gerechtigheid, met zijn gehoorzaamheid. Heren, wij mogen in deze tijd van het kerkelijk jaar het heiligdom binnengaan, de tempel binnengaan van het lijden en sterven van uw Zoon. En we bidden u, Heren, leid ons aan de hand van uw Heilige Geest binnen. En dan kunnen we alleen maar zeggen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Als we letten op alles wat u, Heere Jezus, voor ons hebt gedaan, voor ons hebt geleden. En wat u voor ons hebt verdiend. Dan blijft er alleen maar verwondering over. Heren, we begrijpen het niet dat u die weg voor ons wilde gaan. Maar we aanbidden u. Dat u alles wilde investeren om ons te redden. Om ons terug te brengen aan het vaderhart en ook eenmaal in het vaderhuis van uw hemelse Vader. Heren, neem ons mee naar binnen. Ook vanochtend open voor ons de schrift en geef dat we niet van verre wat toekijken. Misschien uit historische interesse. Maar dat we betrokken mogen zijn, dat we ons betrokken mogen weten door het geloof, dat we beseffen het is om mij dat de Heer Jezus deze weg moest gaan, maar dat we ook mogen geloven, hij heeft het voor mij gedaan. En ik mag delen in de vrucht van zijn volbrachte werk. Heren, mag uw dienaar vanochtend een uitdeler zijn van uw veelkleurige genade. Want uw genade komt in alle soorten en maten. Precies nadat we nodig hebben, wilt u geven, Heren, dat we mogen merken vanochtend, jong en oud, hier in de kerk en allen die met ons verbonden zijn, dat u ons kent en dat u van ons af weet en dat u weet wat we nodig hebben. Heren, wilt ons zo zegenen op en onder de kansel. Zegen ieder die een bijzondere taak heeft te verrichten als koster of organist of collectant. We bidden u, Heer, wilt u overal zijn waar uw gemeente samenkomt. Hier in deze woonplaats, maar ook in andere plaatsen in ons land en ook verder buiten. Wilt u, Heer, uw gemeente bouwen, uw koninkrijk uitbreiden en geven dat steeds meer knieën zich zullen buigen voor u, de koning der koningen, de Heere der heren, en dat alle lof, alle tong uw lof zal getuigen. Laat komen die grote dag van uw komst, Heere Jezus, dat u zult zijn alles in allen. En dat alle twist en wrok verdwijnt. En dat deze aarde vol zal zijn van de kennis van uw heerlijke naam, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Zegen ons zo in deze dienst. Komt u in ons midden. Neem alles weg wat de voortgang van uw werk en de loop van uw woord zou kunnen stuiten of vertragen. En geef ons een gezegende dienst tot eer van uw grote naam. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar uit het Johannesevangelie, Johannes 1, de versen 19 tot en met 34, het getuigenis van Johannes de Doper. Johannes 1, vers 19 tot en met 34. We lezen daar het heilig evangelie als volgt. En dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem: wat dan? Bent u Elia? En hij zei: ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: nee. Ze zeiden dan tegen hem: wie bent u, opdat we antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben? Wat zegt u van uzelf? Hij zei: ik ben de stem van een die roept in de woestijn: maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën. En ze vroegen hem: waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent en Elia niet en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hun: ik doop met water. Maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Bet-Abara, aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet. Maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en het bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd: op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Tot zover de lezing uit het woord van God. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten. De eerste collect is voor de Stichting Curia. Tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collect is voor kerkgebouw. Van harte deze collecte aanbevolen. Ik wil ook uw aandacht vragen voor de spaardoosjes die worden uitgereikt bij de uitgang. Tenminste, u moet die spaardoosjes zelf nog hiervan vouwen. En u kunt lezen op de weekbrief dat die bestemd zijn voor kinderen in de grote textielstad Tirupur in India, die niet naar school gaan, die daar in de textielindustrie werken. En het geld dat u spaart in de 40 dagen tijd is bestemd voor deze kinderen, om ervoor te zorgen dat zij onderwijs kunnen volgen. Van harte dus ook deze actie bij u en bij jullie aanbevolen. Wij geven onze gaven en we zingen ook met elkaar als inleiding op de prediking van Psalm 103, de versen 2, 5 en 6. Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. En vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, 2, 5 en 6.
Thank you.
De tekst voor de preek is te vinden in Johannes 1, het gedeelte dat we lazen, vers 29. Johannes 1, vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Gemeente, een lam, daar gaat het dus over vanochtend in deze tekst. En ja, wat roept dat bij u aan gedachten op als het gaat over een lam? Ik denk vooral positieve gedachten. Een lammetje, dat heeft een hoog aaibaarheidsgehalte. Ik denk dat de jongens en meisjes dat ook vinden, of niet? Lammetje, dat is een lief dier, schattig gewoon. Als je naar een kinderboerderij gaat, dan loop je misschien als het eerste naar dat lammetje toe om dat beestje te aaien en te knuffelen. Je kunt ook denken aan het bekende beeld van de lammetjes die in de wei spelen. En dat is een heel vertederend beeld. Ook het beeld van het voorjaar, van de naderende lente. Het lammetje dat hoort bij de lente. Het staat symbool voor het voorjaar, symbool voor nieuw leven. Maar ja, in de Bijbel is dat toch wel even anders. In de Bijbel is het lam geen symbool van nieuw leven, maar symbool van straf en oordeel, symbool van de dood. In de Bijbel is het lam vooral het offerlam dat sterven moet. En dat beeld, dat moet je dus voor ogen houden wanneer Johannes de Doper de Heer Jezus zo noemt, het Lam van God. Johannes wijst op Jezus en zegt: zie, dat is het Lam van God. Want dat zegt hij. En hij doet het, staat erbij, de volgende dag. Het staat er met nadruk bij, de volgende dag ziet Johannes de Heer Jezus naar zich toe komen. En dan doet hij dus die uitspraak, de volgende dag. Maar ja, wat is er dan de vorige dag gebeurd? Dat vraag je dan af. Wat is er dan de vorige dag gebeurd? Nou, die dag ervoor had Johannes gesproken over de bijl die aan de wortel van de boom ligt. Johannes had het gehad over het naderende oordeel van God en over dat je je bekeren moet om aan dat oordeel te ontkomen. Kijk, het optreden van Johannes de Doper, dat trok heel veel bekijks. Een grote mensenmassa trok dagelijks naar de Jordaan om zijn prediking te horen en ook om getuige te zijn van al die mensen die door Johannes werden gedoopt. Die hadden eerst hun zonde dan beleden en vervolgens dan gingen ze kopje onder in de Jordaan. Johannes, dat was een persoonlijkheid. Dat was iemand die ertoe doet. Dat was iemand die tot de verbeelding van de mensen sprak. Zo'n ouderwetse boeteprediker, hè, in sobere kleding met een kameelharen mantel. Nou, die hadden ze in eeuwen niet meer gehad in Israël. En wat hij deed en wat hij zei, dat gaf zoveel publiciteit en dat veroorzaakte zoveel opschudding, dat ze op een gegeven moment zelfs vanuit Jeruzalem een enquêtecommissie naar de Jordaan stuurde, naar Johannes toe stuurde, om hem toch even aan de tand te voelen. En ze kwamen naar de plaats waar Johannes doopte en predikte, aan de overkant van de rivier de Jordaan, bij Bet Abara. En ze vroegen, zegt Johannes, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? En op belangrijke, wie ben jij eigenlijk? Bent u soms de Messias? Bent u soms de Christus, de koning die beloofd is in het Oude Testament? Maar dat had Johannes ontkend en hij zei, nee, dat ben ik niet. Ja, maar wat ben je dan wel, Johannes? Ja, ik ben zijn wegbereider. Ik ben de wegbereider van de Messias. Meer niet. Ik ben niet meer dan een stem. De stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg des Heren. Ik ben niet meer dan een slaaf van degene die na mij komt. Een slaaf van de grote koning. Ik ben er niet eens waard om de riem van zijn sandalen los te maken. Je kunt dus wel zeggen dat Johannes bij die mensen die hem hoorden toch wel hele grote verwachtingen heeft gewekt. Als het gaat over die koning, als het gaat over die Messias die na hem komen zou. En als dan de grote dag aanbreekt, dat hij die man over wie hij gesproken heeft met de vinger kan aanwijzen, dan zou je verwachten dat Johannes iets zou zeggen in de trant van: zie de leeuw van Juda. Want zo wordt in het Oude Testament over de Messias gesproken. De leeuw van Juda, een leeuw, de koning van het dierenrijk. Sterk, imponerend, onoverwinnelijk. En dat is wat de mensen ook wilden. Ze wilden graag een sterke man. Dat is trouwens iets van alle tijden, ook van onze tijd. Er wordt een sterke man gezocht of een sterke vrouw. En als de ministersposten verdeeld worden, dan wordt er voor de belangrijke ministeries wordt er gezocht naar een politiek zwaar gewicht, zoals dat heet. En als een voetbalclub wat hoger op wil, dan wordt er voor veel geld een talentvolle speler aangetrokken die garant staat voor minstens 20 doelpunten per jaar. Een sterke man. Nou, dat was ook het beeld dat onder Israël bestond van de Messias. En de titel uit Tanach, uit het Oude Testament, de titel Leeuw van Juda, voedde die gedachte natuurlijk. Maar dat is toch niet wat Johannes zegt als hij op Jezus wijst. Zie de leeuw van Juda. Hij zegt, zie het lam van God. Een lam. En dat is niet sterk, dat is niet indrukwekkend, maar kwetsbaar en weerloos. Spoort dat nou wel met wat Johannes nou eerder had gezegd? Lam van God. Maar kijk, Johannes had die naam niet zelf bedacht. Het lam, u weet, het werd heel veel gebruikt in de offerdienst van Israël. En daar was Johannes de Doper als zoon van een priester natuurlijk wel mee vertrouwd. Hij zal als kind vaak aan de hand van zijn vader Zacharias mee geweest zijn naar de tempel van Jeruzalem. En twee keer per dag werd daar het zogenaamde tamidoffer gebracht, het zondoffer van een lam. 'S Ochtends gebeurde dat, 's middags gebeurde dat. Of misschien dat Johannes wel gedacht heeft aan het paaslam. Het lam dat geslacht werd eens per jaar bij de viering van Pesach. Feest waarbij de uittocht uit Egypte werd herdacht. Daar was het gezin bijeen voor de sedermaaltijd, de paasmaaltijd met de ongezuurde broden en de bittere kruiden. En het paaslam, dat de dag daarvoor was geslacht. Maar ja, Johannes was natuurlijk ook vertrouwd met de schrift. En hij kende ook dat gedeelte van die profetie van Jesaja, hoofdstuk 53, waar gesproken wordt over de knecht des Heren die als een lam ter slachting geleid wordt. Dus er wordt onder de uitleggers van deze tekst heel wat afgediscussieerd over de vraag waar Johannes de Doper of waar de schrijver van het Johannes-evangelie nou eigenlijk aan gedacht heeft bij die benaming, die uitdrukking lam van God. En ik vraag me af, gemeente, waarom zouden we eigenlijk kiezen voor het een of het ander? Want we lezen in onze tekst, Jezus is het lam, het lam. Dat wil dus zeggen, hij is de vervulling van al die teksten en al die profetieën en al die beelden en al die offers. De vervulling van heel die oudtestamentische offerdienst. Want gemeente, als puntje bij paaltje komt, dan konden al die offers in de tijd van het oude verbond die daar gebracht werden, die konden de zonde van Israël niet wegnemen. Geen van die lammeren kon dat doen. Het offer van die lammetjes had geen reinigende kracht, hooguit een verwijzende functie naar het grote offer dat eens en voor altijd zou worden gebracht. Het bloed van al die oudtestamentische offerdieren was niet meer dan een prediking in bloed geschreven. Het eigenlijke, werkzame, effectieve offer dat zou gebracht worden door hem op wie Johannes in onze tekst wijst. Op Jezus die naar Johannes toekomt. Want dat staat er, hè? Jezus loopt maar niet zomaar doelloos in een kringetje rond. Nee, hij gaat doelbewust op Johannes de Doper af. En daarmee loopt de Heere Jezus zijn eigen doodvonnis tegemoet. Zie het Lam van God. Daarmee wordt Jezus aangemerkt als slachtvee. Daarmee wordt hij hier, helemaal aan het begin van het evangelie, hoofdstuk 1, wordt hij in feite al ter dood veroordeeld. En daarom is het zo bijzonder dat de Heer Jezus zich dit moment niet verschuilt ergens in de rotspleten van het gebergte, maar dat hij vrijwillig naar Johannes toekomt en dat hij dit van zich laat zeggen. Het lam van God, het lam dat het offer gaat brengen. En dat offer, dat is nodig. Dat offer is nodig. Waarom? Nou jongens en meisjes, weten jullie dat? Waarom moesten er dagelijks zoveel lammetjes worden geslacht en geofferd in de tijd van de Bijbel? Dat is daar eigenlijk heel zielig. Zielig. En ik denk dat er ook best wel mensen en zeker ook wel kinderen hebben toegekeken met tranen in de ogen als zo'n lammetje met een scherp mes de keel werd afgesneden. En toch was dat offer nodig. Dat was nodig vanwege onze zonden. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Niet de zonden, er staat geen meervoud, er staat een enkelvoud. Hè? We hebben het meestal over zonden, meervoud. En als klein kind leer je al wat zonden zijn. Dat hebben je vader en moeder je vast al verteld. Wat zonden zijn, die op school heeft dat verteld. Zonden, ja, dat zijn de verkeerde dingen die je doet. Als je jokt of als je een grote mond hebt tegen je papa en mama. Of als je een toffee pikt uit de trommel die in de keuken staat. Maar ik merk dat ook onder ouderen, datzelfde begrip van zonde er vaak is. Hè? Ik noem dat een moralistisch zondebegrip. Dat je het over zonde hebt, uitsluitend als concrete daden. En dan kunnen mensen op huisbezoek tegen je zeggen, en ook de ouderlingen die weten dat misschien wel, dat heb je vast ook wel eens gehoord, dat ze tegen je zeggen, ja dominee, ik bid elke dag om vergeving, maar meestal weet ik niet eens wat ik nou eigenlijk verkeerd heb gedaan. Want ik heb geen overspel gepleegd, ik heb geen bankoverval gepleegd, geen diefstal, ik heb geen Gods naam niet ijdel gebruikt. Aan de andere kant zijn er ook gelovigen die onder de zonde gebukt gaan. En die door hun eigen omgeving dan niet worden begrepen. Ik heb het ook midden eens meegemaakt dat ik op bezoek was bij bijvoorbeeld een ernstig ziek gemeentelid. En dat lag dan te tobben met zijn of met haar zonde. Dat dan een van de kinderen aanwezig was en die dan moeder toevoegde. Mijn moeder, u hebt toch geen vlieg kwaad gedaan? Als u niet in de hemel komt, nou dan komt niemand er. Gemeente, als de Heilige Geest je eerlijk maakt, dan ga je ontdekken dat je maar niet af en toe eens een foutje maakt, maar dat al die missers en dat al die uitgeleiders in ons leven, dat die samenhangen. Dat die paar keren die wij misschien kunnen opnoemen, dat we over de schreef gingen, eigenlijk alleen maar het topje van de ijsberg vormen. Dat topje dat zichtbaar wordt, maar dat er onder water een eindeloze ijsmassa is. Dan ga je zien dat je niet alleen zonden doet, maar dat je zonde bent. Eén en al vijandschap en verzet en weerstand tegen God. En dat je een hart hebt om met David te spreken dat een vuile bron is van wanbedrijven. En dan ga je zien dat niet alleen maar die zondige daden, maar ook de zondige aard, die zondige inborst, dat die schuld is voor God en dat die schuld moet worden betaald. Niet met geld, maar met bloed. Het is dus een betaling die dodelijk is. Kijk, als in een tempel een Israëliet een zondoffer bracht, dan moest hij eerst zijn handen op het hoofd, op de kop van zijn offerlam leggen als teken van overdracht van de schuld. En vervolgens kon zo'n Israëliet niet even weglopen. Nee, dan moest hij er blij blijven staan. Dan moest hij toekijken hoe dat offerdier werd geslacht. Dan moest hij bij zijn, moest hij getuige van zijn. In het besef, dat had nou met mij moeten gebeuren. Die doodstraf heb ik verdiend. Dus die hele offerdienst bepaalde de Israëlieten bij hun schuld voor God. En als vanochtend dit woord van Johannes naar ons toekomt, zie het lam van God, dan worden ook wij bepaald bij onze diepe schuld voor God. En dan als je dat gaat beseffen, dan wordt het hoop ik, voor u en voor jullie van zo grote betekenis dat er een lam is. Dat er een lam is dat in jouw plaats de betaling verricht en de straf draagt. En dat lam, dat wordt in onze tekst het lam van God genoemd. Nou, dat kun je dan ook weer op twee manieren opvatten. Een lam voor God, zo kun je dat vertalen. Dit is het lam voor God, een lam dat aan God wordt geofferd, want God moet worden betaald. Aan zijn gerechtigheid moet genoeg gedaan worden. Want we hebben hem tekort gedaan. We hebben tekort gedaan aan onze schepper die recht heeft op de liefde van ons hart en op de eer van ons leven en onze toewijding. En die recht op heeft dat we helemaal voor hem gaan. En dat we al onze krachten en talenten inzetten voor hem om hem groot te maken. Het lam, dat is voor God bestemd. Maar je kunt het ook zo lezen als het lam dat van God afkomstig is. Het lam dat door God gegeven is. Jezus is het lam van God. Want de Vader zelf heeft voor dit lam gezorgd. Nou, dat staat ook in het Johannes-evangelie. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij heeft het lam gegeven. Dus dan hoef je er ook niet bang voor te zijn dat God dat offer niet accepteren zou of zo. Nee, God heeft dat lam zelf uitgezocht. Hij heeft het zelf uitgezocht. Kijk, als een Israëliet een offer bracht voor een bepaalde zonde die hij had bedreven, dan zocht hij uit zijn kudde, dan zocht hij een lammetje uit. Dat lammetje, dat moest wel tamim zijn, dat wil zeggen gaaf. Onbevlekt, er mocht niks aan mankeren, daar mocht nog geen schrammetje aan te vinden zijn. Want alleen het beste, dat was voor God goed genoeg. Nou, God heeft eigenhandig dit offerlam uitgezocht en ter beschikking gesteld. Zijn enige geboren zoon, een onbevlekt lam. Hè, zo staat dat in de Petersbrief ook, hè, een onbevlekt lam, tamim. Mankeert niks aan, volmaakt onschuldig, toch moest hij sterven. Nou, zo zwaar tilt God aan het gewicht van de zon dat hij dit lam uitkoos. Hij heeft het niet uit de grote voorraad uitgezocht, zo van welke zal ik nou eens nemen. Nee, Christus was de enige die in aanmerking kwam om onze schuld te dragen. Weg te nemen, staat er. Ja, we doen een beetje een bijbelstudie vanochtend, maar er staat eigenlijk een werkwoord in het Grieks dat betekent optillen. Optillen. Maar dan heel vaak met de bedoeling om datgene wat je optilt ook te verwijderen. Nou, die dubbele betekenis heeft ons woord opheffen trouwens ook, hè, opheffen. Heeft ook een dubbele betekenis. Opheffen, dat betekent ook optillen, omhoog tillen. En tegelijkertijd kan opheffen ook betekenen wegnemen, verwijderen. Nou, dat is nou precies wat de Heer Jezus doet. Hij draagt onze schuld als een last die een kruis wordt. En hij draagt die last, hij draagt die zonde weg. Hij is het lam. Maar gemeente, als lam is hij niet zwak, maar berensterk. Hij torst het gewicht van onze zonden. Je kunt dan denken aan de grote verzoendag. Eén keer per jaar dan werd de zondebok uitgekozen. En de hoge priester van Israël die legde als vertegenwoordiger van het volk de handen op de kop van die bok. En door die oplegging van de handen werden als het ware de zonden van heel het volk van Israël op die bok geladen. En vervolgens werd het arme beestje, ja, dat werd de woestijn ingejaagd om daar te sterven. Want het maakte natuurlijk geen schijn van kans in de wildernis om te kunnen overleven. Dat kwam om van de dorst. Of het werd voor die tijd al door een of ander wild dier verscheurd. En de Israëlieten die keken die zondebok na. Dat was natuurlijk de bedoeling, dat ze dat beest nakijken. Moet je je voorstellen, dat is toch een geweldige troost? Tenminste, als je dat gelovig deed. op die grote verzoendag. Als dat maar niet een dood ritueel voor je was, maar levende werkelijkheid. Als je kijkt naar de handen van die hoge priester en je beseft, hij draagt ook mijn zonde mee. En als je vervolgens ziet hoe die handen van die hoge priester rusten op dat bokje en hoe die zonden werden overgedragen en hoe dat beest, dat offerdier, werd weggestuurd. In de verte zag je dat dier dan verdwijnen, een steeds kleiner wordende stip en uiteindelijk verdween het aan de horizon. Daar gaan al mijn zonden. God doet ze weg. Moet je voorstellen, hè, dat je zo je zonden mag leggen op de Heer Jezus. En dan niet een paar zonden, maar al je zonden, je totaal levensschuld, al die dingen die je hebt misdaan en die je nooit meer goed kunt maken. Of heb u dat wel eens gedaan? Is het u wel eens gelukt om één zonde goed te maken? Om één weg te doen? En zoals je dat met je laptop doet, je drukt gewoon even op de delete knop en dan is het weg. Hè? Ja, maar zo gaat het met zonden niet. Die kun je niet wegmaken. Maar de Heer Jezus doet het. Hij kan het en hij wil het en hij doet het. En als je nou in geloof je handen op hem legt, dan kun je echt zingen, hè, wat we al gezongen hebben vanochtend. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Welke schuld dan ook? Wat je ook, we kennen elkaar niet, maar wat je ook als last op je schouders meedraagt en wat je op je hart draagt en waar je 's nachts misschien wakker van ligt of waar je tot dusverre God ook niet mee onder ogen durfde te komen. En ook, nogmaals, niet alleen maar die concrete zonde, die dadelijke zonde, maar ook die hele verkeerde natuur en dat hart dat eraan ten grondslag ligt, dat hart van je dat maar niet warm wil lopen voor de dienst van God. En jij die elke keer weer tegen jezelf aanloopt en je weet wel dat het een andere kant met je leven op moet. En het lukt niet om het anders te doen. En dat zonde geheim waar je misschien mee rondloopt in je leven. En je durft er met niemand over te praten. Wat je op de schouders van de Heer Jezus legt, dat draagt hij weg, echt waar. U vraagt, is dat dan ook voor mij? Nou ja, luister naar wat hier staat. Jezus is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, rijker en ruimer kan het evangelie niet klinken. Als Jezus aan het kruis hangt, dan hangt hij daar voor de wereld. En dat bordje boven zijn hoofd waarop de aanklacht vermeld staat, is niet voor niets in drie talen beschreven. Hè? En aan het kruis hangt de Heer Jezus niet zo. Maar hij hangt zo, met uitgestrekte armen, alsof hij wil zeggen, wend je naar mij toe, alle einden van de aarde, en word behouden. De wereld, kosmos staat er dan in het Grieks, hè, voor wereld. De kosmos, die heeft God op het oog. Niet een kleine uitgelezen groep van mensen. Het evangelie heeft niks sectarisch. Niet de uitverkorenen, niet de bekeerden. Maar de wereld heeft God op het oog. Kun je dat voorstellen? Dat Jezus als het lam van God de zonde van de wereld draagt. Een moord in New York. Een groepsverkrachting in India. Een geval van fraude in Italië. Een oorlogsmisdaad in Syrië. Die last. Waar de kranten ook vol van staan. Die last die tilt het lam op. Dat moet er wel een hele zware last zijn. Daar kun je niet in kilo's uitdrukken. Ook niet in megatonnen. Dat is een geestelijke last die voor geen mens te tillen is. Moet je voorstellen, je eigen zonden zijn al zo zwaar. Of niet? Heb je het gewicht van je eigen zonden al eens gevoeld? Als de Heilige Geest je dat gewicht laat voelen, al is het er maar een fractie van, daar ga je er diep onder gebogen. Gemeente, heb je dat gewicht wel eens gevoeld? Hinderen je zonden je? Die keer dat je die collega zwart maakte. Of die kwetsende opmerking die je plaatste aan het adres van je eigen man of vrouw. Of dat leugentje dat je die avond geen tijd had voor die kerkelijke activiteit. Of die serie van Netflix waar je helemaal niet naar kijken moet. Maar ook je nalatigheid in het gebedsleven en die sleur in je Bijbel lezen en die negatieve gedachten over God. Gemeente, zitten ze je dwars, liggen ze je in de weg. Nou, dan kan het niet anders. Of je gaat die vraag stellen, hoe kom ik van mijn zonde af? Dat wordt dan een hele dringende vraag. Mensen kunnen met allerlei vragen bezig zijn in het leven. Hoe krijg ik mijn hypotheek afbetaald en hoe hou ik mijn lijf gezond? En hoe sleep ik die orde binnen en hoe breng ik mijn kinderen groot? En hoe kom ik door dat examen heen? En hoe vind ik iemand om echt een diepe, betekenisvolle relatie mee te hebben? Allemaal vragen. En dat kunnen ook hele belangrijke vragen zijn, dat wil ik helemaal niet ontkennen. Maar dit is de meest wezenlijke vraag. Waar moet ik met mijn zonde naartoe? Want je kunt je zonde bagatelliseren, je kunt ze verkleinen, je kunt ze verdringen, je kunt ze ontkennen, je kunt ze verklaren, je kunt ze verontschuldigen, maar daarmee raak je ze echt niet kwijt. Er is een Babylonische boetepsalm uit de tijd van het Oude Testament. Die hebben ze gevonden bij opgraving. Ook in het heidendom in de Bijbelse tijd wisten ze best wel wat zonde was en wat schuld was, hoor, tegenover de goden die ze dienden. Maar in die psalm, en dus die Babylonische boetepsalm, dan zegt die dichter, in een soort van gebed, hè, de misdaad die ik begaan heb, mogen de wind die wegdragen. Daar staat er. Mogen de wind mijn misdaden wegdragen. Maar dat is een illusie. Want dat doet de wind niet. De wind voert je zonde niet weg. En je kunt ze ook niet met geld afbetalen. En je kunt ze ook niet met tranen wegspoelen. Je raakt je zonde alleen aan Jezus kwijt. Hij alleen kan uw zonde, jouw zonde optillen en wegdragen. Hoe weet je dat dan? Hoe weet je dat dan, dat dat gebeurt? Nou, er is nog één woord uit onze tekst dat dringend onze aandacht vraagt. En dat is het woordje zie. Zie. En dan zie ik Johannes zijn vinger naar Jezus uitsteken. Johannes, wie is hij? Ik zei aan het begin van de preek, hij is een stem. Hè? Dat zegt hij van zichzelf, een stem van iemand die roept in de woestijn. Maar hij is ook een vinger. Een vinger die op Jezus wijst. In een museum in de Franse Elzas, daar hangt een schilderij, het Isenheimer altaar. Dat is een wereldberoemd drieluik. En op dat schilderij, daar staat de Heer Jezus afgebeeld, hangend aan het kruis. En bij hem, naast dat kruis, daar staat Johannes de Doper. Met bij zijn voet een klein lam. En dat lam, dat draagt dan een kruis. En ik heb het een tijdje terug aan mijn eigen catechisanten laten zien. En ik vroeg aan ze, wat klopt er niet aan dit schilderij? Wat klopt er niet aan dit schilderij? Nou, ik heb het niet bij me. Maar ook zonder dat ik het u laat zien, dat schilderij, kun je wel weten wat er niet klopt aan dat schilderij. Dat is een aardige quizvraag natuurlijk. Wat klopt er niet aan dat schilderij? Jezus hangend aan het kruis met naast hem Johannes de Doper. Nou, dat kan natuurlijk niet. Want Johannes was al eerder door Herodes onthoofd. En toch heeft Matthias Grunewald, de schilder van dat drieluik, het zo uitgebeeld. Johannes die staat naast dat kruis en hij wijst met zijn vinger op Jezus. En als je goed kijkt, dan zie je dat die vinger van Johannes de Doper, dat die onevenredig groot is. Het is een hele lange vinger, net alsof de kwast van de schilder even is uitgeschoten. En toch is dat geen slordigheid geweest van die schilder, maar dat heeft hij bewust zo gedaan. Want dat is nou de eigenlijke taak van Johannes de Doper. Te wijzen op Jezus. Die vinger die zegt ons als het ware, zie. Dat is de taak van elke dominee, van elke predikant. Grootste compliment dat ze je als predikant kunnen maken, is als ze tegen je zeggen, dominee, ik heb in uw preek Jezus gezien. Zie het Lam van God. Nou, daar komt het op aan in het leven van het geloof, dat je de Heer Jezus ziet. En dan weet ik wel dat ze in sommige kringen zeggen, ik weet niet wat uw achtergrond is, maar als u afkomstig bent uit de gereformeerde gemeente van oorsprong, dan kent u die uitspraak wel, hè, dat ze dan zeggen van ja, maar zien, dat is nog geen hebben. Vanochtend mag ik zeggen tegen u en jou, zien is hebben. Als je in geloof één blik op Jezus vestigt, dan heb je de vergeving van je zonde in hem. Eén gelovige oogopslag op de Heer Jezus is genoeg. En niet voor een beetje vergeving, niet voor 2 ons of 1/2 pond vergeving, maar voor de totale vergeving van al je zonden. En dan mag je weten, de kracht van het offer van de Heer Jezus, dat is zo groot, dat er hoop voor u zou zijn. Al zou je in eigen persoon daadwerkelijk alle zonden van de wereld bedreven hebben. Gemeente, loop je onder de last van je zonde? Zijn er dingen in je leven hopeloos misgegaan? Ben je tekortgeschoten? Nou, in de opvoeding van je kinderen, of heb je een puinhoop van je huwelijk gemaakt? Of heb je de Heere zo lang al van het lijf gehouden, dat je zegt, ja, maar voor mij is er geen doen meer aan. Nou, er is wel doen aan. Met zo'n zaligmaker. Maar dan zeg ik wel met Maarten Luther, blijf nou niet zelf onder die last lopen. Je moet de zonde niet laten liggen waar de wet ze heeft neergelegd. Want de wet, kijk, de wet van God, die legt je zonde neer op je eigen schouders. Maar dan zegt Luther, daar moet je ze niet laten liggen, leg ze op Christus. Dan zegt Luther, daar liggen ze goed, daar liggen ze beter dan op mijn schouders. Ze liggen beter op de schouders van het Lam. En dat Lam, dat komt vandaag voorbij. Waar de Bijbel open gaat, waar het evangelie klinkt, daar komt het Lam voorbij om je zonde op zich te nemen en weg te dragen. Kijk, huisvuil wordt gescheiden opgehaald in Veenendaal, zelfs in 4 verschillende containers. Ik weet niet hoe het hier in Noordwijk gaat, maar het zal hier ook wel gescheiden opgehaald worden. Maar zondevuil, dat neemt het Lam van God in 1 keer mee. Zonden die worden beleden, al wat in je leven is misgegaan. Dingen die als een lodenlast op je hart drukken. Jezus komt vandaag vlakbij je staan en hij zegt, leg je handen in geloof op mij. Leg je zonde op mij, ik draag ze weg. Nou, iets mooiers, iets heerlijkers kun je toch niet denken. Dat je zonden worden weggenomen, dat geeft een opgeruimd gevoel. Dat is een pak van je hart. Dat geeft een ontlast geweten. Dat geeft vrede. En niet voor 1 keer. Nee, die vrede die ontvang je telkens weer als je in het geloof op Jezus ziet. Want u hebt misschien wel gemerkt dat de Johannes de Doper in onze tekst in de tegenwoordige tijd spreekt. Hij zegt, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Niet weggenomen heeft. Ook niet weg zal nemen een keer. Nee, wegneemt. Dat is zijn levenswerk. Daar is hij voortdurend mee bezig tot op de dag van vandaag. In de dienst van de verzoening waar de Bijbel open gaat. Calvijn zou zeggen, op het moment dat de mond van de dienaar open gaat om het woord te verkondigen, dan begint dat bloed van de Heer Jezus te druppen. Dat wil ook zeggen dat je geen dag zonder dit Lam kunt. Je hebt hem elke dag weer nodig. Je moet elke dag weer knielen bij het kruis. Elke dag weer je handen leggen op het Lam. Elke dag weer zien op de gekruisigde. Gemeente, doe dat dan ook. Doe dat dan ook. Zie, het is een opwekking, het is een bevel. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het is niet genoeg dat Lam midden onder ons is, midden onder ons staat. Dat zei Johannes Doper ook tegen die mensenmenigte die bij hem was. Al die mensen die naar zijn preken kwamen luisteren. Midden onder u staat hij die jullie niet kennen. Nou, dat is toch verschrikkelijk als dat zo is en als dat zo blijft. Dat Jezus zou moeten zeggen, ook tegen ons vandaag, ben ik al zo lang bij jullie en kennen jullie mij nou nog niet? Zo vaak van hem gehoord, zo vaak de Heer Jezus als gekruisigde je voor ogen geschilderd en nog nooit in geloof op hem gezien. Weet je waar je dan mee te maken krijgt uiteindelijk? Dan krijg je te maken met de toorn. En dan niet eens met de toorn van God alleen, maar dan zegt de Bijbel, dan krijg je te maken met de toorn van het Lam. Dat de Heer Jezus op je zal toornen, omdat je van dat offer dat hij bracht geen gebruik hebt gemaakt. En daar wil de Heer je voor bewaren. En daarom klinkt vandaag die oproep. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Aan Kolbrugge werd gevraagd, ben je tevreden met het Lam? En toen Kolbrugge antwoordde, ja Heere, toen zei God, dan ben ik tevreden met u. Bent u tevreden met het lam? Gemeente, zeg het dan uit de grond van je hart. Ja, dit lam is mij lief. Het is mij kostbaar. Het betekent alles voor mij. Dan is het goed. Dan bent u tevreden en dan is God tevreden. En dan vind je elkaar in Jezus. En dan zul je straks niet eeuwig de tanden knarsen. En dan zul je eeuwig het loflied zingen. Aan hem die op de troon zit. En aan het lam. Zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen met elkaar Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95, het vierde vers. We zullen samen danken en bidden. Genadige God in de hemel, wij zoeken uw aangezicht in ons gebed. We danken u dat ook deze ochtend het evangelie klonk. En geef dat we die stem hebben gehoord. En dat we die vinger hebben gezien. En dat we hebben gezien op de Heer Jezus. Dat we dat bevel gehoorzamen. Zie het Lam van God. En dat we onze eigen naam mogen invullen, ook daadwerkelijk invullen. Dat Lam van God dat ook mijn zonde wegneemt, hoe zwaar ook. Al gaan we de diepe onder gebogen. Al denken we misschien er is voor ons geen kans meer. Ik ben te ver weg. Ik heb me te lang verzet. Heere, u bent vandaag naar ons toegekomen met de boodschap dat niemand van ons daar buiten hoeft te vallen. U zegt, kom naar mij toe, wend je naar mij toe, alle einde van de aarde. Wie je ook bent, wat je op je kerfstok hebt. U roept ons, Heere, zoals we zijn, niet zoals we ooit een keer hopen te zijn of zoals we eigenlijk zouden moeten zijn. Maar zoals we zijn nu, hier en nu. Met al ons lek en gebrek. En dat we komen mogen niet met onze pluspunten. Zo werkt het in de wereld. Maar dat we mogen komen met onze minpunten. Met onze zonde en schuld. Om die kwijt te raken aan u. Heere, werkt u dat. En geef ons die vrede die alle verstand te boven gaat. En maak ons daar ook blijmoedige getuigen van. In een samenleving die van het woord zonde en schuld niet meer wil weten. Die dat veel te zwaar vinden. maar waar er zoveel mensen in de knoop zitten met zichzelf. En de wachtkamers van de therapeuten vol zitten. Omdat zoveel mensen geen raad weten met hun schuld. Heren, geef dat steeds meer mensen de toevlucht mogen nemen op de Heer Jezus. Wilt u zo ook hier uw gemeente bouwen, zegent u de broeders van de kerkenraad, de dienaar van het woord, allen die betrokken mogen zijn bij de opbouw van de gemeente. We bidden u voor onze landelijke kerk en de kerk wereldwijd, ook in vervolgingssituaties. Zegent u uw volk Israël. Breng het Joodse volk tot de kennis van de Heer Jezus, die ene naam tot zaligheid. Het heil dat is uit de Joden, maar het is toch ook voor het Joodse volk bestemd. Gedenk de volkeren van deze aarde, de brandhaarden in deze wereld, in het Midden-Oosten en op zoveel andere plaatsen waar het leven zwaar is. Heere, deze schepping is het werk van uw handen, ontfermt u zich. Over allen die uit de nood van zijn of haar leven tot u roept of zucht. Zegent u onze jongeren en kinderen. Houdt u zo vast in deze tijd waarin zoveel ook met name op jonge mensen afkomt. We leven in een cultuur die de welvaartsgoederen wel weet neer te zetten. Maar wil het verlangen van het hart van jongeren en ouderen richten op u, de enige die het verlangen van ons hart kan vervullen. Want altijd blijft ons hart onrustig totdat het rust vindt in u. We bidden u, Heren, om uw zegen over de gaven die we mogen afzonderen. Ook als het gaat om de Stichting Curia in Amsterdam. De zorg voor mensen in de laatste levensfase, medisch, maar ook pastoraal, wilt u het zegenen. Zicht geven op de Heer Jezus. We bidden u voor die kinderen in India, voor wie in deze lijdenstijd mag worden gespaard, geld opzij gezet, om te zorgen voor noodzakelijk onderwijs, opdat ook voor deze kinderen en jongeren gebouwd kan worden aan een toekomst. Zegent u ook die gaven. En zegent u die kinderen. Zo leggen we deze dienst in uw hand. Neem het zondige eruit genadig weg. En gaat u met ons mee. Als we terugkeren naar onze huizen, breng ook vanmiddag uw gemeente hier weer bijeen. We vragen het u alleen uit genade en dat om Jezus wil. Amen. Laten we nog aan zingen, gemeente, van Psalm 79, vers 4 en 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En vers 7, zo zullen wij de schapen uwe weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Ga nu heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.